Dit is Rauwkost. Een podcast waarin we in gesprek gaan met reclamemakers. Met vallen en opstaan hebben zij flink carrière gemaakt. Maar hoe deden ze dat? En wat kan jij daarvan leren?
Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Rauwkost. En meteen ook de laatste van seizoen 2. En ik hoor Maas al zeggen. Ja, zie. Ik voelde hem aankomen. Nee, aflevering 8, seizoen 2. Net zoals in seizoen 1 rappen we de dingen op na 8 afleveringen. Maar ik zie Maas al kijken. Seizoen 3. Seizoen 3, one more.
Ja. We one more. Nee, we gaan gewoon door, toch?
Zeker. Maar niet dat je dus volgende week alweer een nieuwe aflevering verwacht. Want dan gaat er wel wat ruiten tussen zitten. Het is ook warm, zomer, je weet het wel. Maar het komt eraan. We willen dit seizoen wel afsluiten met een leuke gast genaamd Roos Zandvliet. Hi, Roos.
Hallo.
Leuk dat je te gast wil zijn bij ons.
Dankjewel.
Wil jij even aan Miles vragen hoe het met hem gaat?
Miles, hoe gaat het met je?
Het gaat super lekker, Roos. Ik zit hier heerlijk in mijn korte broekje. Het is zomer en ik heb zin om het seizoen met jullie tweeën af te sluiten.
Ja, man. Ja, het is wel, want we zitten dus hier in de podcaststudio van Tussen Je Oren Podcast. En ventilatie is wel een gebrek nog.
Ja, het is warm, maar ja, het is gezellig.
Dat wel. De sfeer is sowieso. Zoals ik zei, leuk dat je te gast bent. We gaan in deze aflevering heel jouw carrièrepad een beetje aflopen om te kijken. Ja, je kijkt verschrikt. Maar om vervolgens te kijken, weet je, wat heb jij al meegemaakt in jouw rijke carrièreleven, wat je nu al zou willen meegeven aan jong talent. Heb je er zin in?
Onwijs.
Mooi. Ja. Nou, zoals voor iedereen heb ik voor jou ook een leuk intro gemaakt. Ben je er klaar voor?
Zeker, ik ben echt super nieuwsgierig.
Welkom in de wilde wereld van Roos Zandvliet, waar je het zo gek niet kunt bedenken of Roos heeft het wel gedaan. En dan hoor ik je denken, ja, dag. Nou, let maar op. Ze is make-up artist geweest, heeft een boek geschreven over pandapunten, google dat vooral even als je niet weet wat dat is, duikt op random ochtenden met haar camera de natuur in om foto's te maken van hitsige torren en kevers en heeft de creatieve industrie een boost gegeven door At Night op te zetten. Oh ja, en ze heeft ook nog in het rouwbestuur gezeten, maar toen was er nog geen podcast. En als je goed kijkt naar al die dingen zit er wel een leidraad in. Creativiteit. Dus wij zijn wel benieuwd hoe Roos van make-up artist naar strategy en story director bij Talpa is gegaan. Nou goed, we gaan het vragen aan Roos Zandvliet.
Ja, leuk om hier te zijn.
Ja?
Ja.
We gaan ook meteen de eerste vraag aan jou stellen, zoals we dat bij iedereen doen. Kun jij je allereerste werkdag nog herinneren?
Ik heb hierover nagedacht en toen dacht ik, van welke baan?
Want, hoezo?
Nou ja, toen ik heb de krantjes bezorgd, ik heb in een bloemenkas gewerkt, ik heb in het zwembad gewerkt, ik heb in het toerisme gewerkt, ik heb op Ibiza gewoond. Zo ontzettend veel baantjes heb ik gehad.
Maar zijn dat dan echt bijbaantjes of echt je grote mensenbaan?
Nou ja, Ibiza werkte ik 16 uur per dag. Dus dat was wel een baan, maar grote mensenbaan. Nee.
Wat was voor jouw gevoel echt het moment dat je denkt, oké, dit is nu echt het moment dat ik start met mijn werkende leven?
Het begin van je carrière.
Ja, wat was dat? Welke baan was dat?
Ja, ik ben nu even lang stil, omdat ik vind dat alles heeft bijgedragen aan mijn carrière.
Nou, ik kan je LinkedIn er wel even bij pakken. Het eerste wat hier dus staat, is dat je freelance make-up artist bent geweest.
Ja, kijk, dat heeft ervoor gezorgd als freelancer dat ik bewuster werd met geld, maar ook dat ik aan mijn eigen PR moest werken. En dat je moest gaan netwerken. Dus ja, dat heeft zeker geholpen met mijn carrière. Het toerisme op Ibiza. Ik moest daar op een podium staan en voor een paar duizend man verhalen presenteren. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik nu veel beter een presentatie kan geven als ik iets wil verkopen.
Hoe oud was je toen?
Ik was toen 19 of 20.
Oké. Okay.
En moest ik in het Nederlands, Engels en Frans moest ik daar dan vertellen dat de dag daarna mensen mee konden doen aan de zandkastelenwedstrijd.
Schappen, want ik heb dus in mijn stage meer dan 10 jaar geleden in een animatiehotel gewerkt als lid van een animatieteam. En dan moesten we ook altijd in het Nederlands, in het Engels en in het Duits. En dat ging dan altijd zo. Goedenavond, dames en heren. Good evening, ladies and gentlemen. Goedenavond, mijn dames en heren. Moest jij dat ook op die manier zo doen, of niet?
Zeker, ja.
Jawel.
Ik had ook vaak dat ik dan met de Franse chef du village, dat er gebbetjes waren en dat hij dan elke keer mij een beetje probeerde, ja, grapjes met me uit te halen. Dus dan zei hij van, oké, weet je, we gaan een applausmeter doen. Als de applausmeter meer dan 80 is, moet Roos strippen. Zo. Oui, très bien, te rigole. Oké. Very funny joke, sir, but weet je wat we nu gaan doen? We gaan gewoon kijken naar wat er morgen op het programma staat.
Awkward. Beetje dat gevoel, zeg maar.
Ja, Maar dat leert ook, je leert meteen ook over je gêne en over verlegenheid heen komen. Wat ik vind dat heel belangrijk is in de reclame. Als je carrière wil maken, moet je netwerken. Moet je over je verlegenheid heen kunnen komen.
Ik zie 5 minuten op de teller en het eerste advies is al meteen erin gegooid.
Bam.
Dit was hem. Tot zover deze laatste. Nee, grapje. Dus voor jou voelt dan wel dat moment op Ibiza als jouw eerste werk?
Ja, maar als we het hebben over carrière. Ik denk dat de start van mijn carrière bij DDB begon.
Ja.
Maar daar ben ik begonnen als stagiair.
Ja.
Dus ik kijk eigenlijk liever naar mijn eerste werkdag bij Talpa.
Waarom?
Omdat ik denk dat ik daar echt heel veel groei heb kunnen doormaken. En echt het werk doe wat ik ontzettend leuk vind.
Maar want als je dus kijkt naar je werk bij Talpa. Want jij bent begonnen in 2016 bij Talpa.
Ja.
Terwijl als ik dan hier kijk. Je hebt At Night mee opgezet. Je hebt bij het Rauwpensioen gezeten. Je hebt bij Wayne Wyden & Kennedy heb je gewerkt.
Ja.
Dus waarom reken je voor jezelf reclame-wise dan pas vanaf Talpa?
Tuurlijk, mijn carrière is veel eerder begonnen. Alleen ik denk dat alles heeft... Zie het als nog een masteropleiding. Yeah. Voor mij was DDB en Wyden & Kennedy was gewoon nog heel veel skills leren. Betekent niet dat ik nu niks meer leer.
Yeah.
Om nu die baan te hebben die ik wilde.
Maar voelde dan je eerste functie bij Talpa als dan de finish en de start in één. Als in de finish van je opleiding, zoals je het zelf zegt, en de start van je carrière?
Ik wilde vroeger naar de school van journalistiek.
Ja.
Ik wilde journalist worden, een schrijver. En dat kon niet, want ik was slecht in spelling. En ik ben bij 58 begonnen als hoofdredacteur. En ja, dat voelde echt als een overwinning. Vervolgens werd ik head of creative. En toen ik in de reclame werkte bij Wyden, dacht ik, wow, het zou echt vet zijn als ik creatief directeur was.
Ja.
Maar ja, ik was PR-manager. Hoe word je dat? En dat heb ik bij Talpa, ben ik head of creative geweest.
Ja.
En nu ben ik alles in één. Ik ben strategy en story director. Wat betekent niks en alles. Ik mag gewoon verhalen vertellen.
Maar want ik denk dan juist voor de mensen voor wie deze podcast maken, namelijk jong talent die of nog net in de studiebanken zit, of er net uitkomt, of in ieder geval nog geen 5 jaar werkervaring heeft in de reclame-industrie. Het juist interessant is van wat heb jij dan bij onder andere Wyden & Kennedy, maar ik zie bijvoorbeeld ook hier DDB dus inderdaad.
En ja, laten we het even gewoon praktisch. Je was stagiaire en je kwam als eerste het gebouw van DDB binnenlopen. Hoe was jouw eerste week daar? Neem ons even mee door die ervaringen.
Nou, ik kan me dus niet het moment herinneren dat ik het pand binnenliep. Ik was afgestudeerd en er waren geen banen meer. Die hele markt lag op zijn gat.
Was dit tijdens de crisis, om het zo maar te zeggen?
Nou, er zijn wel meerdere crises geweest.
Nee, okay.
maar
financiële crisis.
Ja, er waren geen banen meer in het werkveld waar ik wilde werken. Dus ik dacht, dan moet ik gewoon binnenkomen bij het bedrijf wat ik bewonder. En dat was DDB. Die maakte de Eva Apeldoorn bellen campagnes. Die maakte de Achmea campagnes, die ik onwijs mooi vond. Dus ik ging daar werken als stagiair. Project management. Van, oké, prima, heb ik een baan. Ik wil stratege worden, maar fijn. Toen hebben ze me op de traffic afdeling gezet. Nou, niet per se mijn passie.
Wat is de traffic afdeling?
Dat is de planning afdeling.
Okay.
Die komen de briefings binnen en dan kijken ze wie daar het best op kunnen werken en hoeveel tijd ze nodig hebben. En dan worden mensen ingepland.
Okay.
Onwijs leerzaam. Want je leert hoeveel tijd het kost om een banner te maken of om een radioscript te schrijven. Je leert briefings interpreteren over, oké, maar klopt deze briefing eigenlijk wel? Of hebben we meer informatie nodig? Super interessant. Maar ik kwam daar binnen, kreeg een rondleiding. En ik kwam daar Paul Hoenderboom tegen. En die zei, hè? Maar jij wilde toch stratege worden? Want die kende ik van Jonge Honden, waar ik aan pitches had meegedaan. En nooit won, omdat ik teksten en plannen indiende. En andere mensen geile plaatjes.
Ja.
Dus ik won nooit. En dat vond ik heel tekenend. Dat ik dacht, wow, deze is super creatief. Die heb ik al 2 jaar niet gezien. Die heeft me onthouden.
Ja.
En die legde ook meteen wel de vinger op de zere plek. Namelijk, maar jij wilde toch stratege worden? Wat doe je dan als traffic manager?
Ja.
En toen dacht ik, geen probleem, ik kom er wel. Ik begin gewoon ergens en stap voor stap ga ik daar dan komen.
Ja.
Dus ik heb ook na een paar maanden, ben ik aangenomen, ben ik met hoofdstrategie gaan zitten en heb ik gezegd, dit is mijn ambitie, ik wil ooit stratege worden. Mag ik gewoon schaduw draaien op briefings? Mag ik af en toe ook een debrief schrijven? Prima, doe maar.
Maar was je toen nog vanuit je rol als traffic manager?
Ja, deed ik gewoon 's avonds, deed ik dat erbij. En toen werd op een gegeven moment Rauw opgericht. En toen dacht ik, wauw, dit is te gek, hier wil ik bij zijn. En toen ben ik naar de allereerste sessie bij Lems geweest.
Havelslems.
Havelslems.
Of was
nee,
toen nog
Lems.
Was toen, Lems ja. Maar nu is het Havelslems.
Ja, ja, en toen zaten ze nog in Noord. En dat waren allemaal eager mensen die gewoon meer kennis tot zich wilden nemen. En zo heb ik eigenlijk al die eerste jaren gezien als... Oké, ik moet uit zoveel mogelijk mensen kennis tot mij nemen.
Het voelt ook wel een beetje alsof je echt bezeten was met het vak.
Ja, zeker. Maar ik was dat tijdens mijn studie al. Ik heb tijdens mijn studie heb ik elke zomer doorgewerkt.
Wat was dan de studie die je hebt gedaan?
Reclame, marketing en communicatie aan de HVA.
Ja.
Maar ik was natuurlijk al ouder, want ik had al in toerisme gewerkt. Ja. En ik had al andere dingen gedaan. En ik heb heel bewust voor die studie gekozen, omdat ik de reclame in wilde.
En wat is het aan reclame en DDB dat je zo trok?
Ik had een stage gelopen bij TBWA. Dat zat daar in de straat. En dat was een heel, heel leuk bedrijf. Maar als ik dan de straat uit fietste... en DDB had een heel groot terras buiten. En daar was het altijd feest.
Dus jij ging voor de party?
En het hele goede werk wat ze maakten.
Ja. Side note, hè?
Side note, ja.
Hoe lang heb je dan bij DDB gezeten?
4,5 jaar. Jij zit naar mijn LinkedIn te kijken. Ja, jij ziet dat, denk ik.
Ja, ik zie het wel. Maar ik wil het ook graag van jou horen.
Volgens mij 4,5 jaar. En toen werd ik gerecruit door Wyden. Wat heel bijzonder was, omdat Wyden eigenlijk geen Nederlandse mensen aanneemt. Zij zijn echt die internationale melting pot. En de Nederlandse mensen werken bij de receptie. Mm-hmm. Of op de finance afdeling. Dus dit was echt een eer. En het is een super mooi pand. En daar zat iemand die mijn mentor wilde zijn. En die zei, ik ga jou alles over het PR-vak en PR-strategie leren.
Dat vind ik wel grappig, want er zijn al meerdere afleveringen geweest in dit seizoen... waarbij ons gast zegt dat, weet je, haak iemand aan waar je aan kunt... die je om advies kunt vragen. Echt gewoon een mentor, inderdaad. Ik heb het idee dat... Ik vraag het even aan jou ook, Maas, om meer een beetje reflection. Is het ook zo dat bij hun ook naar voren kwam dat zij werden gevraagd... Hoe zei je dat nou? Iemand zei, ik wil jouw mentor zijn. Had jij het idee dat dat bij hen ook zo was? Of nee, zijn zij zelf naar mensen toegestapt?
Ik denk dat de rest vooral zei van, had ik maar een mentor gehad? Of ik denk dat het heel goed is dat iemand mij uiteindelijk onder zijn vleugels heeft genomen. Maar ja, sommige mensen zeiden, uiteindelijk wat er wel elke keer uitkwam, en wat heel vaak al aan het einde ook werd gedeeld van, zoek iemand waarmee die jou onder zijn vleugel wil nemen. Ja. En met jou wil groeien en ook met jou wil sparren over dingen. Want het is heel belangrijk om niet alleen met je eigen werk bezig te zijn, maar ook iemand anders naar je werk te laten kijken.
Precies. En terwijl jij dus nu zegt, iemand zei tegen jou, ik wil jou onder mijn hoede nemen.
Ja, maar dan zijn er twee soorten mentors. Namelijk iemand in jouw vakgebied die jouw vak inhoudelijk mentort.
Mm-hmm.
En ik denk dat je meer overkoepelend een mentor nodig hebt, die buiten jouw bedrijf staat, waarmee je kan sparren over een contractonderhandeling, of ik heb een vervelende collega, of... Noem het maar op. Een zeg maar seniorachtig vertrouwenspersoon die je echt hele concrete tips kan geven. Mm-hmm. Ik denk dat je die ook nodig hebt.
Was dat dan die persoon voor jou die bij Wyden zat?
Nee, want uiteindelijk de reden waarom ik bij Wyden weg ben gegaan is omdat deze dame mij niks leerde. En juist met mijn werk liep te shinen. En ik heb echt geen groot ego. En iedereen mag met mijn werk dat doorpresenteren. Maar... Dit was gewoon geen leerzame werkervaring.
Terwijl ze dat wel zo pitchte om naar Wyden toe te gaan.
Ja, en Wyden is een te gek bedrijf. Het is zo'n mooi creatief bedrijf waar zoveel passie in zit. Alleen de match met haar bleek uiteindelijk niet goed genoeg. Dus na 1,5 jaar dacht ik, ja, ik kan hier echt niks meer leren. Binnen het Wyden-netwerk kon ik naar Portland, waar niet echt mijn passie lag. En toen kwam er de recruiter naar me toe. Die wilde me wel helpen.
Maar heel even, want hoe ben jij omgegaan in die 1,5 jaar... dat dus die persoon met jouw werk ging shinen?
Ja, ik heb eerst gewoon mijn ding geprobeerd te doen. Dus ik ben best wel sociaal aangelegd. Dus ik kom met heel veel mensen goed in dat bedrijf. En dan liep ik er gewoon een rondje. En dan zei iemand, oh, ik loop hier tegenaan. Kan je hierover meedenken? Tuurlijk, geen probleem. En naderhand kwam ik dan bij haar en zei ik, joh, ik heb net met de Charles hierover meegedacht. Te gek, misschien komt er nog wat uit. Hoezo heb je dat gedaan? Dat mag niet. Dat moet ik doen. Nou, dan de volgende keer zei ik van, joh, Charles heeft me gevraagd hierover mee te denken. Vind je het goed als ik hier morgen even 2 uur aan besteed? En dan laat ik je mijn werk zien en dan kan jij dat nog reviewen. Dus ik heb echt op heel veel verschillende manieren geprobeerd haar erbij te betrekken. Haar in haar waarde te laten, maar ook wel een bepaalde vrijheid af te dwingen. om gewoon te kunnen groeien en de mensen in het bedrijf te kunnen helpen met mijn expertise.
Maar voelde je je gevangen ook in die situatie, dat je altijd verantwoording aan haar moest afleggen?
Zeker, maar dat is iets wat groeit, hè. Het is niet vanaf dag één dat je denkt, wow, dit werkt helemaal niet. Want je begint altijd super enthousiast aan een nieuwe omgeving. Je moet de mens leren kennen. Je moet de manier van werken leren kennen. Je moet de klanten leren kennen. En dan langzamerhand merk je, hey, ik word beter in de basis. Ik kan daar nu een stapje bovenop gaan leggen. En dan merk je op een gegeven moment dat je klein gehouden wordt.
En heb je hier iets uit geleerd uit deze? Want je kan heel veel leren van successen, maar ook leren van de periodes die iets minder goed gaan. Wat is een les die je uit deze tijd hebt meegenomen?
Nou, ik ben toen wel de persoon waar ik daarvoor ben gaan werken, ben ik dus al vanaf het begin af aan gaan testen in hoeverre laat deze persoon me vrij en hoe gaat hij mij feedback geven. En de persoon waar ik daarna voor heb gewerkt, Patrick, ja, daar heb ik zoveel van geleerd.
En dat bij Talpa of bij...
Dat was bij Talpa.
Ja, precies. Ja. Okay.
En het is sterker nog dat ik daar op gesprek ging voor die functie. En dat de functie me niet heel erg aantrok, maar dat ik met hem een gesprek had. En ik dacht, wow, ik wil met jou werken.
Ja. Dan dus denk ik maar even een sprongetje maken naar Talpa. Want daar werk je ondertussen al heel lang.
Ja, ik ben nog wel kort eventjes voordat we daarheen gaan. Want... ik merk heel erg dat je probeerde bij verschillende... Je hebt best wel veel mensen die we hebben gehad. Die zijn heel erg begonnen, heel erg duidelijk van... ik ga strategie doen, alleen maar daar geweest. Ik productie of creatie. En ik merk dat jij overal een beetje hebt geshopt aan ervaring. Merk je dat nu? Of heb je dat altijd heel erg bewust gedaan? Want je wist, dan vul ik mijn rugzakje en kom ik in het einde... heb ik een volle rugzakje? Of was dat ook een beetje toeval? Want het voelt me soms een beetje alsof jij hier heel goed over hebt nagedacht.
Ik denk dat het beide is. Ik heb een brede interesse... Dat sowieso. Ik denk ook dat als je T-shaped bent, dus van veel iets weet, maar in één ding heel erg goed bent, dat je daardoor altijd beter tot je recht komt in een bedrijf. Dus ik heb altijd wel een brede functie gehad. Het liefst heb ik een functie die echt ondefinieerbaar is, waardoor ik gewoon losgelaten word in een bedrijf, problemen ga vinden en die ga oplossen. Mm-hmm. Of het nou een procesprobleem is, een inhoudelijk probleem is, een merkprobleem is. Dat vind ik gewoon heel erg leuk om te doen. En in alle functies die ik heb gehad, kon ik problemen oplossen.
Is dat jouw poot van de T?
Ja.
De verdieping?
Ja, maar het is echt een probleem oplossen en shit super simpel maken. En dat is ook waarom mensen naar mij toe komen. Is gewoon van, oké, ik heb een probleem, ik weet het niet. Dan ga ik vragen stellen, dan koppel ik terug. Maar eigenlijk, is dit dus wat je nodig hebt? Ja, goed. Maar hoe ga je hier nu concreet mee aan de slag? En dan ga ik mensen checklistjes geven of invuloefeningetjes. Of ik heb net een merkverhaal opgeleverd. Nou, dan doe je de positionering en op een gegeven moment een payoff en een merkfundament. En meestal stopt een stratege daar en is het succes ermee. En dan hebben mensen zo'n supermooi strategisch verhaal en denken ze, oké, en nu? En ik vind het heel leuk om dan te zeggen, oké, ik heb hier een checklist. Hier kunnen developers mee aan de slag. Hier kan marketing mee aan de slag. En hier kan sales mee aan de slag. En dan zijn jullie allemaal met hetzelfde verhaal bezig. In je eigen discipline. Wat optelt naar een groter geheel. En dat vind ik gewoon heel erg leuk.
En ben je dan een specialist of een generalist?
Ik ben een generalist.
Want hoe vaak komt het dan voor dat mensen het te moeilijk maken voor zichzelf? Waardoor de mensen naar jou toe komen?
Ik denk dat constant gebeurt. Dat wij mensen dat gewoon vaak zoveel over dingen nadenken, dat we op een gegeven moment een beetje verstrikt raken in alle mogelijkheden. En dan is het heel fijn dat iemand een klankbord tegen je zegt, oké, maar deze vier opties, hè? Wat vind je nou de beste optie? Dit. Waarom? Oké, prima, maar dan is dat het toch.
En wat is dan de situatie geweest dat jij zo bent gaan denken?
Ik denk dat ik dat van nature al heb gehad. Dat ik altijd al een hele praktische persoon was. Creatief en praktisch, wat een ongebruikelijke combinatie is.
Ja.
En dat ik dat dus in alles altijd heb kunnen doen. Van PR, wat gewoon heel praktisch is. Van oké, we moeten een merk bouwen door middel van PR. Goed, hoe kan ik de beste persberichten schrijven? Maar wat is er nog meer? Social media, award-inzendingen. Hoe ga ik het profiel van dit bedrijf bouwen? Tot nu veel meer divers. Van televisieprogramma's tot huisstijlen denk ik over dingen mee. Omdat in de basis is het gewoon, wat is het probleem? Wat is de oplossing? Let's go.
Ja. Vind je dat het in deze industrie vaker zo gedacht mag worden?
Nou, ik denk dat je al veel meer generalisten krijgt. Hè. Voorheen was het echt, ik ben een art director, ik ben een copywriter, ik ben een account manager, ik ben een producer. En je merkt dat nu de mensen die nu van de creatieve school afkomen al veel meer hybride creatieven zijn. Die kunnen ook editen, die kunnen ook snappen productie. Die zijn creative, die zijn niet meer puur art of copy. Die kunnen een beetje van beide. Uiteindelijk is het goed om als creatief in iets ook heel goed te zijn. Maar ik denk wel dat wij langzaam steeds meer multi worden, omdat we het ook om ons heen zien. Mm-hmm. Het internet, de mogelijkheden van om zelf te creëren, is gigantisch. Het feit, inderdaad, je noemt het al op, ik ben een boek gaan schrijven, die heb ik uitgegeven en ik ben een podcast gaan maken. Omdat het kan. Want je hebt de software op internet staan. Je hebt de tutorials op internet staan. Waarom zou je het niet doen? Mm-hmm. En zo worden we allemaal steeds meer een stukje generalist.
Denk je dat dan die ervaringen die je nu voor jezelf opnoemt bijdragen aan de functie die je nu bekleedt?
Zeker.
Als in?
Alles wat ik heb geleerd, kan ik hierin toepassen.
En daarna stappen we nog even een paar stappen terug, hoor. Maar want het boek heb je 2019 geschreven?
Ja.
In welk opzicht merk je dat het schrijven van het boek nu bijdraagt aan werk dat je nu doet?
Nou, wat ik bij het boek bijvoorbeeld verkeerd heb gedaan, is ik heb geen goede planning gemaakt. Dus ik heb dat boek gelanceerd.
Leuk, en je was planner vroeger.
Ja, maar ik heb het boek gelanceerd en toen dacht ik, oké, let's go, weet je, wie gaat erover schrijven? Boekhandels, koop het maar. En toen bleek dat je dat gewoon al 6 maanden van tevoren dat proces moet starten. En dus je moet je soms niet blind staren op het eindproduct, maar je moet je ook gewoon kijken hoe mensen met je eindproduct omgaan. En dat is wel iets wat ik nu weer mee kan nemen in, we gaan iets opleveren, maar dan. En is er niet hetgene wat daarna gebeurt iets wat we ook nu al moeten opstarten?
Je zei net al, je had een sollicitatie bij Patrick van bij Radio 538. Maar je bent begonnen als editor-in-chief. Terwijl ik weet toevallig van die functie dat het gewoon letterlijk social media posts maken was voor de programma's die bij alle radiostations was. En that's it, zeg maar.
Ja,
Hoe was het dan om als creatief stratege, om het zo maar te zeggen, in wording, ineens over te stappen naar enerzijds klantzijde, maar anderzijds ook nog een heel ander soort functie?
Omdat letterlijk dat Patrick zei, er zitten een paar social media managers. Sales zegt, post dit, oké. Programma zegt, post dit, oké. Maar er zit geen strategie achter. We pakken het niet slimmer aan. Ik wil dat jij die mensen leert storytelling. En niet alleen het redactieteam, maar iedereen daaromheen, dat we allemaal hetzelfde verhaal gaan vertellen. Dus dat is wat ik ben gaan doen met de redacteuren. Hun op een andere manier plannen laten maken. Niet een social post, maar een heel contentplan. Een faseplan. Koningsdag komt eraan. Betekent dat we 3 maanden lang content moeten gaan maken over Koningsdag.
Ja, want 538 Koningsdag, even als je het niet kent, is echt wel gigantisch. Zeg maar.
Ja, dat vierden we dan met 40.000 man in Breda. En er keken nog 1 miljoen mensen via SBS. Dus, maar je moet er wel voor zorgen dat mensen weten dat je het ook uitzendt op SBS. Je moet wel zorgen dat mensen een kaartje kopen. En je wil niet elke dag roepen, koop kaartjes. Nee, dat ga je op een hele leuke manier doen. Dus ik ben dat gaan leren aan de redactie. Ik heb daar templates voor gemaakt en een bepaald soort van, ja, het heette het Monster Excel, dat hing aan de muur. En daar stonden dan alle fases op en alles wat geproduceerd werd en gepost werd. En daar keken dan producers naar en die zeiden, hey, maar we gaan hier gewoon de spotplanning ook inzetten. En we gaan hier dit ook inzetten. En dat werd een plan van iedereen.
Dus het werd echt een soort rode draad voor iedereen en iedere organisatie of afdeling in het bedrijf.
Ja, en ik daar, weet je, en dan komt weer terug op waar ben ik goed in? Oké, kijken. Wat is het probleem? We posten nu niet complete verhalen. We bedenken geen verhalen over de overkoepelend over bepaalde dingen heen. Maar ook, er zaten allemaal losse eilandjes. Iedereen was zijn eigen ding aan het doen. Dus hoe ga ik al die mensen betrekken bij dat ene verhaal?
Ja. Maar heb je dan niet in het begin, omdat veel mensen werken vaak ergens en dan gaat het zoals het gaat, heb je dan in het begin, krijg je dan niet wat weerstand?
Tuurlijk, alleen maar weerstand. Maar dat is gewoon soms de baaskaart trekken. Nee, we gaan nu doen op mijn manier. En als het niet werkt, dan kunnen we weer teruggaan naar jouw manier. En ook gewoon beginnen met een klein succes. Want het hoeft niet vanaf dag 1 dat 30 mensen met dezelfde Excel-bestand werken. Wij gaan wel eerst op onze eigen manier werken. En dan laat je het succes zien. En op succes kopen mensen vanzelf wel in. En zeker als een succes ervoor zorgt, of een manier van werken ervoor zorgt dat het makkelijker is, sneller is. En je werkt er misschien wel leuker door wordt. Want door te weten waar een ander team mee bezig is, raak je geïnspireerd.
Maar als je die baaskaart niet kunt trekken, hoe zou je het dan gedaan hebben?
dan is het nog steeds begin klein en laat het succes zien. Want ik heb natuurlijk die kaart niet een groot deel van mijn carrière helemaal niet in de pocket gehad. Maar dat is gewoon, kijk hoe je iets beter kan maken. Begin klein en laat zien dat die methode of hè, wat je verbetering is, dat het werkt. Daar gaan automatisch mensen op aan.
Want eigenlijk als je nu je dit zegt en ik kijk naar even de titels. En eerlijk gezegd, ik ken jou al en we hebben hier wel eens vaker over gesproken. Over welke reis je hebt doorgemaakt binnen Talpa. Dan is het zo van, je bent begonnen als editor-in-chief. Toen werd je format lead. Toen werd je head of creative department. En nu ben je dan strategy story director van het hele Talpa groep, zeg maar. Toch? Zeg ik zo goed, toch? Dus alle merken die eronder vallen. Dus Linda, ja. SBS, 538, alle radiostations die daar zitten.
Nee, dat betekent niet dat ik de strategie bepaal voor alle merken. Maar dat ik als strategy en story director alle merken assisteer.
Nee, maar ik bedoel meer van, dit is dus echt een soort klassiek verhaal van starting from the bottom, now we're here. Je bent begonnen met een team van, volgens mij waren het 6 redacteuren destijds. Waar jij dus dan als een soort eindredacteur was. En nu ben je de go-to person voor de hele organisatie. Waar? Hoeveel mensen werken?
1300.
Nou, zie, kun je... Hoe is dat dan echt zo gegaan doordat je met kleine succesjes begon en dat een andere hebt laten zien waardoor zij erop wilde aanhaken?
Ik denk het wel. En ik denk ook wel dat het is soms ook wel heel, heel eerlijk zijn. En het had ook anders kunnen lopen hoor. Want ik ben dus begonnen als hoofdredacteur met dat team. Nou, daar kwam het videoteam bij en dat team groeide heel hard. En het moment dat jij een manager bent, ben je bezig met managerszaken. Ik wil meer salades. Ik wil een dag vrij. Meer. En daar heb ik geen geduld voor. Ik ben wel een coach, maar ik ben geen manager. En ik heb dus op een gegeven moment, ik denk dat het na 1,5 jaar was, heb ik tegen mijn baas gezegd, ik ben geen manager. Ik vind het niet leuk. Ik ben er niet goed in. De eindredacteur is inmiddels top. Hij zou het stokje kunnen overnemen. Ik ben meer waardevol voor dit bedrijf als je me een of andere vage functie geeft en ik gewoon problemen kan oplossen. En toen hebben we Format Lead bedacht, waarvan nog steeds niemand weet wat het inhoudt. Behalve dat ik dus op zoek ging naar succes in de organisatie en dat ging formateren. Of het nou content was of een manier van werken en daar mijn problemen op ging lossen.
Heb je een voorbeeld van?
Ja.
Een voorbeeld hiervan was, nou, eigenlijk dat Excel-bestand was al een voorbeeld. Dat wij één keer in een bestand gewoon alle content hebben gezet. En dat toen dat de manier van werken werd. Of dat wij aan het begin van een project moet je eigenlijk weten, waarom doen we dit? Voor wie doen we dit? Waarin zijn we uniek? Nou, een waardepropositie. Nou, dat deden wij niet echt. Wij begonnen niet elk project op die manier. Dus daar heb ik een templateje voor gemaakt. En ben dat met de brand directors gaan invullen. Om te zeggen, dit is een one-pager waar dit project voor staat. En iedereen moet zich hier aan houden. Of iedereen moet hierdoor geïnspireerd raken. Dus dat is een manier om een proces te helpen. En tegelijkertijd creativiteit te voeden.
Is er dan een project die je mag noemen die door deze strategie succes heeft behaald? Is dat een programma geweest? Is dat een contentplatform geweest?
Ja, dat vind ik een moeilijke vraag. Want ik denk dat hierdoor je elk project op scherp kan zetten. Mm. En daardoor je optimalisatieslagen kan doormaken. We hebben waardeproposities 3 jaar geleden bedacht die nu nog steeds gebruikt worden. Er zijn ook projecten waarvoor we hem elk jaar aanpassen. Omdat we gewoon elk jaar een nieuwe doelgroep willen bereiken. Of het anders willen neerzetten. Dus ik kan niet 1 project eruit kiezen wat echt succesvol is geweest.
Welke gaat je dan het meest aan het hart?
Nou, ik vind 538 Koningsdag vind ik heel erg bijzonder. Omdat ik ook, het staat niet op mijn LinkedIn, maar ik heb ook in het 538 promotieteam gezeten toen ik 18 was.
Ja,
en toen
ja.
Heb ik nog op Koninginnedag op het Museumplein gewerkt.
In Amsterdam, ja.
In Amsterdam. Dus dat is sowieso iets waar ik gewoon veel feeling mee heb. En ik vind het heel erg leuk dat je kan dat zien als een evenement. En het doel is een uitverkocht evenement. Maar waarom doe je het evenement?
Ja.
Dat doe je om de relatie met je luisteraars bijvoorbeeld sterker te maken. Of dat doe je om je te laten zien wat voor artiesten je draait. Weet je, er zijn andere doelen om zo'n evenement te organiseren. En dat te onderzoeken van oké, maar wat is nou echt het doel? En hoe gaan we daar dan verhalen omheen verzinnen? Dat vind ik heel erg leuk. En dat vind ik heel erg leuk bij Koningsdag. Omdat ik ook elk jaar heb gewerkt. in Breda was ik gewoon social media posts aan het beantwoorden en clearing van fotografie aan het doen en gewoon met mijn poot in de modder. Dat vond ik het allerleukste.
Is er altijd een probleem wat je moet oplossen? Je praat je hebt heel erg vaak over van daar zie ik een probleem of toen zagen we iets en dan lossen we het op en dan maken we het beter en dan gaan we het optimaliseren. Is er altijd wel weer een nieuw probleem of op een gegeven moment ga je het gewoon op een gegeven moment blijven of is er altijd een probleem op te lossen?
Ik denk dat je een probleem ook kan herdefiniëren naar kans. Namelijk, je kan hem al zeggen, we hebben meer consumenten nodig. Dat is een probleem. Of we zien een kans in een nieuwe doelgroep. Hoe kunnen wij deze nieuwe doelgroep gaan aanspreken? Dus het probleem is misschien wat negatief. Er is altijd een kans.
Ja, zeker.
Er is altijd een kans om of inderdaad je product of je marketing of je wat dan ook beter te maken. Of om wat je al doet te optimaliseren, zodat het makkelijker gaat, sneller gaat of je minder mensen nodig hebt.
Ja, ik vind het ook nog wel. Ik ben ook wel benieuwd naar van je bent met zoveel dingen tegelijkertijd volgens mij bezig. Is van waar haal jij je inspiratie vandaan?
Ja, overal vandaan. Ik haal echt mijn inspiratie overal vandaan en ik denk dat mensen dat veel vaker zeggen, maar. Ik kan door Amsterdam fietsen dat er weer een weg opgebroken is en dat er een soort van 7 mannetjes op een kruispunt naar elkaar staan te zwaaien met wie er als eerste mag. En dan denk ik, dit zou efficiënter kunnen. Wat misschien met die LED-verlichting dan op de grond en dan met een app. Of ja, interessant. Hoe zou die communicatie makkelijker kunnen dan dat ze naar elkaar staan te schreeuwen? Nou, en dan fiets ik verder en dan zie ik misschien plakzuilen met dus allemaal content eroverheen. En dan denk ik altijd, oh, maar hoe leuk is het om nu gewoon eens te kijken wat er 2 jaar geleden nog op die plakzuil zat. En dan fiets ik er verder. En
word je nooit moe dan?
Ja, natuurlijk. Die ideeën blijven maar komen en er is maar zoveel tijd in de dag. En dat ook waarom ik ben begonnen met een podcast, maar daar ben ik naar 10 afleveringen mee gestopt. Ja, en ik zou er 22 maken, omdat ik dacht, dit kost mij zoveel tijd. Volgens mij 3 uur per week was ik ermee bezig. En het leverde niet energie op. En toen dacht ik, ja, dan stop ik ermee. En dan ga ik die tijd steken in iets wat ik leuker vind.
Zoals een nieuw boek schrijven.
Maar dat nieuwe boek, dat idee heb ik al zeker 3/4 jaar. En daar ben ik heel bewust, heb ik een braindump gedaan. Dat heb ik op de muur gehangen. En vervolgens heb ik tegen mezelf gezegd, maar ik begin pas op die datum ermee.
Waarom?
Omdat ik eerst nog in mijn hoofd andere dingen moest afronden.
Oh, zo. Zodat je een meer leeg hoofd hebt om ermee te kunnen starten.
Ja, en ook niet dat je jezelf een bepaalde druk oplegt, omdat je zoveel privéprojecten hebt lopen die je allemaal belangrijk vindt. En dat ik dan 's avonds nou eigenlijk naar bed wil. Maar ik ga nog wel even 3 uur schrijven. Want dat heb ik nog niet gedaan deze week.
Nee, dan wordt het te obsessief. Maar ja. Dus ik zie het nu. Ik picture het voor me. Het hangt nu ergens. En dan loop je er voorbij en denk je, oh, nou ja, die komt nog.
Ja, ik heb toevallig net, want ik ben uiteindelijk wel begonnen met schrijven. En ik heb deze week de eerste 5 hoofdstukken uitgeprint. En dan ligt dat gewoon nu bij de televisie met een zwarte stift en een rode stift. En dan gewoon, soms zit ik tv te kijken, bijvoorbeeld voetbal. Nou, was niet heel boeiend, vond ik de wedstrijd. Dus dan pak ik het erbij en dan ga ik, mijn eerste redactieslag voeren.
Wat mij dus wel opvalt aan jou als persoon is dat jij kunt vertellen alsof alles een soort van wijsheid is. Dat vind ik heel grappig, want ik merk dat ik daardoor echt aan je lippen hang. Maar het klinkt dan dus ook wel alsof je ook een beetje met het pad wat je hebt bewandeld nu binnen Talpa, alsof je er al een soort van bent voor jezelf. Hoe kijk jij daarnaar?
Nee, ik denk het niet. Ik denk wel dat een mens kan meerdere carrières hebben in zijn leven.
Mm.
En je hebt meestal 1 tot 3 jaar nodig om echt te excelleren in iets. En dan is het niet meer leuk. En dan kan je doorgaan. Dus het eerste jaar doe je alles altijd op voor het eerst. En het tweede jaar ga je dingen beter maken. En het derde jaar denk je, ik heb nou allemaal wel een keer gezien. Ik wil iets nieuws. En dan kan je naar een volgende stap. Of je kan iets nieuws gaan doen. En voor mij was dat boeken schrijven was mijn laatste carrière. Ik dacht, oké, dan ben ik 50 plus. Dan koop ik een boerderij in Frankrijk. Ga ik de hele dag wijn drinken en lekker schrijven.
Ja.
Dan neem ik een paar kippen. Ik vind kippen hartstikke eng. Maar ja, dat hoort bij het plaatje, weet je. Dan neem ik een paar kippen en dan zo'n mini varkentje. En dan ga je gewoon lekker, ga ik die boeken schrijven. Ja. Dan heb ik echt geleefd. Dan heb ik echt een verhaal. En toen zat ik een keer 's avonds na de kroeg op de fiets. En toen dacht ik, maar waarom zou ik er dan mee wachten? Waarom zou ik met iets wat ik heel leuk vind wachten? En doordat ik constant met dat soort dingen bezig ben. En wat ik al zei, learnings uit het boek kan ik wel weer doorvoeren in mijn werk. En zo blijft alles elkaar elke keer voeden. En ik ben ook heel erg proactief. De vraag om de tip komt natuurlijk nog, dus die hou ik nog heel even in de pocket. Maar ik ben heel erg proactief. Dus de dingen die ik interessant vind, die trek ik wel naar me toe. Ik vind design ontzettend leuk. Echt fascinerend. Ik probeer te photoshoppen, kan voor geen meter. Illustrator durf ik al helemaal niet openen. Maar ik vind dat heel leuk. Dus ik zorg wel dat ik de lead ben in alle huisstijlprojecten. Ja, en daar leer ik van.
Maar is het nu zo van, dus je wilde eigenlijk met een tuinbroek in Zuid-Frankrijk die boeken gaan schrijven. Daar zijn we nu al. Want we zijn niet in Zuid-Frankrijk, want we zijn in Amsterdam in het centrum. Maar
en je hebt geen tuinbroek aan.
Nee, we zijn dan wel boeken aan het schrijven. Wat is nu al, ik denk dat er bij jou al wel weer een strain of thought is waar je denkt van, dat wordt dan mijn nieuwe 50 project. Wat gaan we doen? Gaan we naar Mars? Of waar zit je nu aan te denken? Neem ons even mee.
Nou ja, er is natuurlijk wel een something brewing. En tegen de tijd dat deze podcast uitkomt, kunnen we misschien al binnenkort daar wat over zeggen. Maar ik vond rouw heel erg leuk. Omdat het was educatie voor mezelf, maar ik kon ook mensen helpen. At Night is ook gekomen vanuit een bepaalde frustratie. Maar ook weer, je kan solliciteren tot je een ons weegt. Maar pas als je bij een bedrijf binnenstapt en daar met de mensen praat, snap je het. Of je er wil werken, of je er mee wil werken. En dat hebben we met At Night kunnen faciliteren. Nou, ik ben 2 jaar geleden gestopt met At Night. Het bestaat wel nog steeds, maar ik ben uit het bestuur gestapt, omdat ik dus andere dingen wilde doen. En nu kietelt het weer en wil ik dus weer iets doen waarmee ik een initiatief kan neerzetten wat mensen helpt. En daarover later meer.
mooi. Hoe oud ben je nu?
Echt?
Ja, ik ga dit echt vragen.
36.
Want je staat dan leeftijdswise nog best wel vroeg in je carrière nog. Dus dit project is leuk, maar dit klinkt niet als een lifetime project, als je snapt wat ik bedoel. Want dat was At Night niet en dat was Rauw natuurlijk ook niet. Wat zijn dan nog dingen waar je naartoe zou willen?
Ja, maar moet het een lifetime project zijn? Ik vind het eigenlijk wel leuk.
Nee, zeker niet. Maar je hebt mensen die gewoon, je zegt net zelf, je kan nog van carrière switchen, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Ik ben gewoon benieuwd, omdat het is nu, daarom stelde ik die vraag, van het klinkt al alsof je er al bent, zeg maar. Terwijl je bent 36.
Ja.
Er is nog zoveel voor je. En misschien is dat de vraag die jij dus net stelde, maar net wat anders geformuleerd dan ik dus nu voor ogen heb. Ik ben dus gewoon benieuwd van, meid, je bent 36. Ik heb al het gevoel dat je alles hebt bereikt. What's next, weet je wel? Dit project wat dan dus nu in de pijplijn zit, maar is dat het voor nu dan nog? Of is er meer?
Nee, the big, hairy, audacious goal.
Yes. Kijk, er is... ik ben nog lang niet klaar bij Talpa. Want daar is echt nog heel veel te winnen. En daar zijn er heel veel leuke dingen nog te doen. Maar waar ik vroeger droomde van journalistiek. En ik editor-in-chief ben geweest. Dus die kunnen we afvinken. Ik op een gegeven moment ook creatief directeur wilde worden. Nou, head of creative. Kunnen we ook afvinken. Zou ik ook heel graag architectuur en meer urban planning studeren.
Okay.
Maar dat zijn best wel pittige studies. Die doe je niet even bij een fulltime baan.
Nee.
Maar om nu te stoppen met werken en die studie te doen, yo man, huur is duur in Amsterdam. wordt complex. Dus dat is wel nog één waarvan ik denk, ik zou echt oprecht wel weer een keer een studie willen doen. Maar ik weet nog niet wanneer en of ik over 2 jaar nog steeds die behoefte heb. Want ik weet nog dat ik een paar maanden geleden, toen het weer even kon ergens zat te eten. En toen was volgens mij, had ik de hele dag gefotografeerd in de park. En toen zei ik ook, joh, ik had nooit verwacht als ik dit een jaar geleden tegen mezelf zou zeggen, dat ik de zondag vrijwillig zou spenderen om wespen te fotograferen in het Beatrixpark.
Ja.
Op een zondagochtend.
Ja.
En ik denk ook dat op een gegeven moment, naarmate je misschien iets ontdekt, je behoeftes veranderen. Dus het is zo moeilijk te voorspellen. Het is zo moeilijk om je carrière te voorspellen, omdat je niet weet waar je over een jaar behoefte aan hebt. Maar ik denk wel dat je voor jezelf je rode draad kan voorspellen. En voor mij is het gewoon altijd verhalen vertellen en problemen oplossen.
Ja, precies.
En of ik dat dan doe in mijn huidige functie, of ik ga dat weer in een ander type functie doen, zolang ik maar mensen kan helpen, problemen kan oplossen, dingen heel concreet voor mensen maken en door verhalen te vertellen, dan vind ik dat heel erg leuk.
Maar dat vind ik wel knap, want er zijn nog onwijs veel mensen die die purpose voor zichzelf nog niet hebben. Hoe kun je ze daar achter komen? Heb je daar een tip voor?
Ik denk dat je daar vaak pas naar de hand achter komt. Want als ik nu terugkijk over mijn LinkedIn, of alles wat ik heb gedaan, heeft het allemaal bijgedragen aan waar ik nu ben. Hmm. Maar had ik dat niet kunnen voorspellen op het moment dat ik het deed.
Nee, ja, precies.
En vaak denk ik ook, als je in die leuke werkzaamheden zit, dan denk je, oh, er zal vast wel weer iets leukers komen. En dan kom je dus achteraf achter van, nee, dat was wel echt het allertofste project wat ik heb gedaan.
Nee, ik denk wel dat er altijd nog... Dat vind ik dat is super depressief om te zeggen, man. Dat er daarna geen leukere projecten meer zijn.
Nee, maar ik denk dat je meer wat ik bedoel is van dat je het vaak niet doorhebt hoe tof iets is als je ermee bezig bent. Omdat je dan in de speed of things zit. Ja. Ja, dat klonk. Ik zit nu even terug. Misschien klonk het wel depressief. Maar meer gewoon dat je uiteindelijk dat je vaak terugkijkt. En dat je denkt van, ik had er misschien wel meer van moeten genieten. Misschien is dat beter om te zeggen.
Ik ben 3 jaar geleden ben ik weer een... Ik noem het dus niet dagboek, ik noem het gewoon boek. En dan heb ik een jaarboek. En daarin schrijf ik af en toe dingetjes die ik heb gedaan. En ik plak daar wat foto's bij. Omdat ik... dat komt omdat ik een keer in december dacht... Zo, ik heb dit jaar echt niks bereikt. En toen ik door mijn Instagram-tijdlijn ging scrollen... kwam ik al wat dingen tegen die ik wel had bereikt. Alleen, je zijn heel veel dingen die je niet op die manier vastlegt. In het boek zitten bijvoorbeeld foto's van het toiletpapierschap van de Albert Heijn. Toen die helemaal leeg was.
Ja.
Want
ja.
Dat was echt raar. Ja, en gewoon het gevoel wat je toen had, dat ik gewoon mensen in de Alpen zag vechten om wc-papier.
Hamsteren.
Ja, dat heb ik opgeschreven. En dat is zo leuk om daarnaar terug te kijken. Of inderdaad het gevoel wat je had toen je een nieuwe baan kreeg of salarisverhoging. Dat leg je op bepaalde plekken helemaal niet vast. Maar dat doe ik dus wel nu in het boekje. En ik definieer vaak een paar super basisdoelen als in... normaal staat er, ik heb 3 nieuwe landen bezocht. Nu staat er, ik heb 3 nieuwe provincies bezocht. Ik neem een huisdier. Nou, en dan definieer ik een paar basisdoelen. Dus nu staat er voor dit jaar nog parachute springen als doel op. Dat vind ik heel erg eng, maar het lijkt me ook heel erg vet. En dan heb ik een bepaalde realistische houvast om leuke dingen te doen dat jaar. En een bepaalde groei door te maken. Maar ik probeer het ook op een bepaalde manier vast te leggen. Ook waarom wanneer het niet lukt. Dus ook wanneer ik verdrietig ben over iets, schrijf ik dat ook op. En ik denk dat daarmee is dus ook... Als je in de heat of the thing zit, zie je niet of iets heel erg leuk was. Of misschien moeilijk was of waar je tegenaan liep. En dat probeer ik dus op te schrijven om aan het einde van het jaar weer... Of een jaar later weer te kunnen terugkijken met... Oh joh, maar dat was echt zo vet.
Ja, het hele jaar teruglezen.
Ja.
Als we dan deze aflevering terugkijken, want ik ga het afronden namelijk. Welk advies zou je dan willen geven aan jong talent?
Nou, daar heb ik natuurlijk ook over nagedacht.
Nou ja, ik zou zeggen, je zou Roos Handvliet niet zijn als je er niet over nagedacht had.
Ja, dus mijn tip voor iedereen die luistert, of je nou jong talent bent of niet, is zorg voor goed getimede, transparante loopbaanontwikkeling. En wat bedoel ik daarmee? Dat is als jij een andere functie wil binnen je bedrijf. Of je wil iets. Je hebt bepaalde ambities, passies. Zorg dan dat je dat gesprek goed timed. Niet voor de lunch, want dan zijn mensen chagrijnig. En niet voordat je baas naar huis gaat. Niet voordat je baas op vakantie gaat. Maar time dat goed. Dus zorg dat je je loopbaancarrière goed timed. Als jij salarisverhoging wil, moet je dat niet bespreekbaar maken op de dag dat je contract wordt verlengd. Dan krijg je het niet. Dat is te laat. Je begint 3 maanden eerder, dan doe je dat gesprek. Dan zeg je gewoon, hey, ik heb heel hard gewerkt dit jaar. Ik zou graag een stap willen maken in salaris. Over 3 maanden wordt mijn contract verlengd. Hoe zie je dat? En dan kan je baas zeggen, murmur. En zeg je, oké, geen probleem. Wat moet ik laten zien in de komende 3 maanden om toch die stap te kunnen maken? Dat is goed getimed. Want dan heb je 3 maanden om daar nog aan te werken. Transparant zijn over je loopbaan is dus... Is dus inderdaad zeggen... Hey, ik zou over een paar maanden een stap willen maken. Wat moet ik je laten zien om die stap te kunnen maken? En dan kan je hele concrete afspraken maken met je manager. Ben je een manager, kan je hele concrete afspraken maken met je team. Hey, ik weet dat jouw ambitie is om senior creative te worden... om producer te worden, om einddirecteur te worden. Ik wil dat je mij dit en dit en dit laat zien. We gaan dit samen afspreken. We gaan om de 2 maanden evalueren... En als je dat dan doet, dan ga ik je die stap gunnen. Als je dit slecht timed, zie je functies aan je voorbij gaan. Ik heb ooit ontslag genomen ergens. En toen zei die baas, hoezo ga je weg? Ik zeg, maar ik wil strateeg worden. Toen zei die, Ja, oké. Okay. Ik zeg, maar jij gunt mij die kans niet. Teddy, ja, maar wat denk je dat ik hier de hele dag aan het doen ben? Wacht tot ik jou een keer een kans kan bieden. Nee, ik ben gewoon problemen van het bedrijf aan het oplossen. Ik los alleen de problemen op die acuut zijn. Jij staat nu voor mijn neus en je neemt ontslag. Nu ben je een acuut probleem. Ik had het nooit bespreekbaar gemaakt vooraf. Weet je, ik zei af en toe wel eens, ik wil stratege worden. Maar er kwam geen follow-up. Dus ik maakte het niet goed bespreekbaar. Ik maakte het niet transparant.
Dus de follow-up is dan, wat moet ik ervoor doen om dat te kunnen behalen?
Ja, en het goed timen. Dus ga met iemand zitten die je daarbij kan helpen. Maak bespreekbaar, dit is mijn ambitie, dit is mijn passie. Hoe kunnen wij, of hoe kan je mij helpen om daar te komen? Of wat moet ik doen om daar te komen? Welke cursus zou ik moeten doen? Welke skills moet ik laten zien? Welke vaardigheden moet ik leren? En dat is gewoon mijn tip. Want uiteindelijk, je carrière maak je echt zelf. Door proactief te zijn. Maar je kan het niet alleen. Je hebt hulp nodig. Dus je moet dat bespreekbaar maken. Maar doe dat op een goed moment.
Ik merk dus weer iedere keer als ik met Roos spreek, ik hang aan de lippen. Heb jij dat ook?
Ik was heel benieuwd wat voor tippen ging komen en ik zat er helemaal in.
Ik zat al gelijk
al te denken van oké, wanneer moet ik dan nu weer wat gaan timen of zo? Ja.
Laten we agendas trekken. Nee,
mooi einde.
Ja, mag ik je hartelijk bedanken voor je tijd en je verhaal. Want ik zeg het tegen iedereen, maar het is ook oprecht zo. We zijn nu al 8 keer op rij weer geïnspireerd en ook weer door jou. Dus dankjewel dat je hier wilde zijn.
Dankjewel dat ik mocht komen.
Ja, graag gedaan. Jij bedankt voor het luisteren naar deze, ja, toch weer de laatste aflevering van seizoen 2. Miles die heeft net onder tafel even een brief gezet. Er komt een seizoen 3. Dus hij komt eraan.
Yes.
Wanneer contracten zijn getekend. Wanneer, hoe, wat, waar. En de dag over later meer. Check vooral onze social kanalen op Instagram. Via Raw. Mocht je nog een ouderwetse op Facebook zitten. Daar zijn we ook nog te vinden. Daar gaan we het ook nog laten weten. Oftewel, je gaat niks missen. Ik wil voor nu alleen zeggen, hartstikke bedankt voor het luisteren. Hartstikke fijn dat je alle 8 afleveringen gecheckt hebt. Vergeet je niet te abonneren. En wij zien elkaar zo snel mogelijk weer.
Tot seizoen 3.